Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 27. Stellen wij ons ook deze morgen onder Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 94 het tiende vers. Wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. En daarna wordt u gelezen allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 42, vers 1 tot en met 9 en vers 18 tot en met 25. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Matthäus 12, vers 15 tot en met 21. Twee schriftlezingen deze morgen. Jesaja 42, vers 1 tot en met 9, 18 tot en met 25. En Matthäus 12, het 15e tot en met het 21ste vers. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 94, het 10e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Jesaja 42. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is de adem geeft en de geest degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. En dan vervolgen wij de lezing uit vers 18. Hoort gij doven en schouwt aan, gij blinden, om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht, en doof gelijk mijn bode die niks zendt? Wie is blind gelijk de volmaakte, en blind gelijk de knecht des Heren? Gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon hij de oren open doet, zo hoort hij toch niet. De Heer had lust aan hem, om zijn gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet, en hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Ze zijn allen verstrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Ze zijn tot een roof geworden, en er is niemand die hen redt, tot een plundering, en niemand zegt, geef ze weder. Wie onder uw lieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël de rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen, en ze hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn toorns en de macht des oorlogs. En hij heeft hen rondom in vlam gezet, doch ze merken het niet. En hij heeft in brand gestoken, doch ze nemen het niet ter harte. En dan vervolgen wij de lezing uit Matteüs 12, vers 15 tot 21. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen, en gebood hun scherpelijk, dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende, zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja, Jesaja 42, en daarvan de eerste drie verzen. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: zie, mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. In de voorbeden denken we aan onze zuster Francina Bassa, die een heel ernstige uitslag moest vernemen. Er zijn op verschillende plaatsen uitzaaiingen gevonden. En ze heeft ook moeten horen dat er geen genezing meer mogelijk is. We willen voorbeden doen voor broeder Schipper, die voor een ingreep aan het hart naar het ziekenhuis in Antwerpen moet. En we doen dankzegging voor de geboorte van een zoon bij Cornelis en Maaike Jongenelen, die ze de namen Seppe Johannes, roepnaam Seppe, hebben gegeven. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u vergunt het ons dat wij deze morgen met onze noden en zorgen voor uw aangezicht mogen komen, ook als gemeente. En mogen we, Heere, dan ook die aangrijpende dingen die we zojuist hebben vernomen voor u neerleggen. Dan doen we u voorbeden voor onze zuster Bassa, die zo'n ernstig bericht ontving nog maar enkele dagen geleden. En ondanks alle hoop die er was op beterschap en op herstel, kwam er nu deze tijding. Een ernstige tijding. En we dragen haar hartelijk aan u op met de bede of u haar ondersteunen wil. Nu ze dit moet verwerken. Nu de dingen door gaan dringen. Ach Heere, wil u voor haar zorgen. En wil u haar dragen. En wil u haar rondom vertroosten. Gedenk haar, Heere. En geeft u haar wat nodig is lichamelijk, als ze ook merkt hoe de verzwakking intreedt en hoe de krachten zijn afgenomen in de achterliggende tijd. En nu eigenlijk pas duidelijk geworden is waar dat alles mee te maken heeft. Heere, wil u haar moed geven. Wil u haar boven alles geven dat haar ogen ook vanmorgen mogen worden gericht op diegene die u zelf aan wilt wijzen in uw woord. Zie mijn knecht. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Heere, wil u gedenken aan anderen die te maken hebben met ernstige ziekte. Wil u ondersteunen degene die juist ook door een bericht als dit bericht worden herinnerd aan wat er wellicht in hun verleden heeft gespeeld in hun eigen leven of in het leven van een geliefde. Wil u de eenzamen onder ons, degene die rouw en verdriet kennen, ondersteunen en helpen. We willen onze broeder Schipper aan u opdragen die deze week naar het ziekenhuis in Antwerpen moet om daar een ingreep aan het hart te ondergaan. Wil u met hem meegaan en wil u de ingreep voorspoedig laten verlopen en geeft u, Heere, dat hij ermee geholpen mag worden. Wil u waken over zijn leven, maar boven alles schenkt u ook hem wat nodig is in zijn levensavond, niet alleen voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid. Heere, we dragen anderen aan u op die het moeilijk hebben, ontferm u zich. Daar kunnen zoveel zorgen en moeite zijn die we vanmorgen over de drempel van dit kerkgebouw hebben meegenomen. Of die in onze gedachten zijn wanneer we meeluisteren. Wil u ons gedenken? Wil u ook geven dat we onze last op u de Heere mogen werpen? Onze bekommernis op u mogen werpen? En het mogen ondervinden dat u een zorgend God wilt zijn. Heere, we zeggen u deze morgen dank dat u Cornelis en Maaike hebt willen verblijden met de geboorte van een zoontje. U gaf het dat ze nieuw leven uit uw hand mochten ontvangen, dat Maaike kracht ontvangen mocht en dat haar leven gespaard werd. Heere, past ons om uw naam daarvoor te erkennen. En we vragen van u of u in het leven van de kleine Seppe wilt werken met uw geest en met uw genade. Want een klein leven dat aan onze zorgen is toebetrouwd heeft zoveel nodig. Het is een zegen als u ouders geeft die voor hun kindje mogen zorgen. Maar één ding is er dat ouders wel van u kunnen afsmeken. Waar ze wel biddend om verlegen moeten zijn, maar wat ze toch zelf niet geven kunnen. Al hebben ze er alles aan te doen. En dat is toch genade om dit leven eenmaal getroost, om uwentwil te kunnen verlaten. En om zonder verschrikken voor uw rechterstoel te kunnen verschijnen. En we bidden u dat boven alles. Heere, wil u zo de moeder nieuwe krachten geven. Wil u uw zegenende handen over dit gezin uitbreiden. En gedenk hen tezamen. Heere, we dragen aan u op ons allen zoals we hier vanmorgen onder uw woord gekomen zijn. Wij hebben dat ook vanmorgen niet verdiend, Heere. Wilt u ons dat leren door uw woord en door uw geest? En wilt u ons geven dat we in ootmoed tot u mogen naderen? In de belijdenis van onze schuld en van onze onwaardigheid. Maar wilt u het woord van vanmorgen ook gebruiken om zondaren te wijzen op uw Zoon, de Heer Jezus Christus? De aanwijzing die we in onze tekst zullen vernemen, Heere, laat het een aanwijzing zijn die mag komen in harten van hongerigen en dorstigen vanmorgen onder ons. Zodat ze tot hun verwondering mogen horen dat het niet alleen maar een woord is van een mens, maar dat het een woord is bij u vandaan en dat u het zegt, zie, mijn knecht. En geeft u, Heere, dat blinde ogen mogen worden geopend om te zien op hem. En laat dat wonder van morgen mogen gebeuren dat jongere of oudere zondaren voor het eerst mogen zien op deze knecht des Heren, in wie de zaligheid te vinden is. Heere, geeft u ons dan ook heilige aandacht en eerbied voor uw woord. We bidden u of u uw woord wil zegenen op alle plaatsen in ons land waar het deze morgen en deze dag verkondigd mag worden. Wilt u uw dienaren bijstaan in het uitdragen van uw woord? En waar het zou zijn dat dat woord op een onbijbelse, op een verkeerde wijze wordt verkondigd, wil u dienaren de mond stoppen en wil u hen geven dat ze van u onderwijs mogen ontvangen om uw woord te preken zoals u dat wil. Wil u ons bewaren, Heere, voor alle afdwaling die er zou kunnen zijn. En wil u ons geven dat we mogen spreken vanmorgen in gebondenheid aan uw woord en naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En wil u dan zelf het woord ingang laten vinden in harten. Wil u ons zelf, Heere, staande houden wanneer we nog onbekeerd zijn. Wil u ons zelf ook nader bijbrengen als we geestelijk op een afstand van verre staan en niet dichterbij durven komen en kunnen komen? Heere, wil u uw kinderen onderwijzen en vertroosten vanmorgen. Zo bidden we u om alles wat nodig is. Sterk u allen die een taak hebben in de dienst. We dragen de koster en de organist aan u op. Gedenk ons, wees ook met de kinderen. Wil u geven dat ze ook iets mogen verstaan van wat er vanmorgen vanuit het woord tot ons komt. Hoor en verhoort u ons in de wegneming van al onze zonden. Want dat moeten wij u belijden, Heere. Ook in deze achterliggende week hebben we met onze gedachten, onze woorden en onze daden uw wet zo vaak overtreden. zou u onder ons ook degene willen zijn die dat in ons leven blootlegt. Die ons hart daarover verbreekt. Opdat wij, Heren, ook waarde zullen mogen gaan zien in een knecht des Heren die de wet van zijn vader volkomen heeft vervuld. We vragen het u alles om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan zingen van de 34ste psalm, het 9e, het 3e en het 11e vers. 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ter alle tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. Ook vers 3, zij sloegen het oog op God. En vers 11 van psalm 34. Er zijn deze morgen 3 collecten die bestemd zijn. De eerste voor de eredienst, de tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, het zevende vers willen we zingen na de prediking. Nooddruftigen zou hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende van Psalm 72. Geliefde gemeente, wanneer ik vanmorgen aan de kinderen zou vragen hoeveel evangelisten er zijn, dan denk ik dat zeker de oudere kinderen er vier zouden noemen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar toch zouden we kunnen zeggen dat er zeker in de Bijbel nog een andere evangelist is. En dat is de schrijver van het Bijbelboek waaruit onze tekst van vanmorgen afkomstig is, Jesaja. Hij is wel genoemd de evangelist onder de profeten van het Oude Testament. Of, zoals enkele eeuwen geleden dominee Hellenbroek hier in Rotterdam hem noemde, de evangelische Jesaja. Waarom die naam? Omdat Jesaja al 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus naar deze wereld Christus heeft getekend op allerlei manieren. En heel veel gedeelten zijn wat dat betreft overbekend. U zou kunnen denken aan de Immanuelsprofetie in Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Immanuel geheten worden. U zou kunnen denken aan een hele andere bekende adventsprofetie. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Want een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En ook het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt bevat eigenlijk zo'n profetie over de komst van de Heer Jezus Christus. En we willen daar, nu de adventstijd zo nadert, met Gods hulp bij stilstaan. Als we bij onze tekst schrijven, een adventsboodschap vanuit de hemel. Een adventsboodschap vanuit de hemel. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op Gods knecht. Dat is vers 1a. In de tweede plaats op zijn taak. Dat is vers 1b. En tenslotte op zijn werkwijze. Dat is vers 2 en 3. Een adventsboodschap uit de hemel. Drie gedachten. Allereerst Gods knecht. Vers 1a. In de tweede plaats zijn taak. Vers 1b. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En tenslotte zijn werkwijze, vers 2 en vers 3, hij zal niet schreeuwen. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken, de rokende vlaswiek niet uitblussen. Als wij het grote profetenboek van Jesaja zouden lezen, dan kunnen we ontdekken dat op vier plaatsen in dit grote Bijbelboek een profetie klinkt over de Heer Jezus als de knecht des Heren. Dat is zo in ons hoofdstuk 42. Dat is zo in hoofdstuk 49. Dat is in hoofdstuk 50. En tenslotte heel bekend in hoofdstuk 53. En als u die vier profetieën zo voor uzelf wat zou lezen en onderzoeken, dat zou een heel mooie Bijbelstudie zijn, ook voor onze jonge mensen. Dan kunt u ontdekken hoe gaandeweg steeds duidelijker wordt in deze profetieën over de knecht des Heren dat de Heere Jezus de lijdende en de stervende knecht des Heren zal zijn. Zijn weg zal een weg van lijden, van sterven worden. En de eerste profetie over de knecht des Heren, ja, die hebben we dus vanmorgen hier voor ons in hoofdstuk 42. En als we zo gaan luisteren naar onze tekst, dan is het eerste wat ons moet opvallen wel wie hier aan het woord is. Kijkt u maar aan het begin van onze tekst. Daar staat, zie mijn, met een hoofdletter, mijn knecht, die ik met een hoofdletter ondersteun. Wie is hier aan het woord? God de Vader zelf. God de Vader die zijn eigen zoon gaat aanwijzen aan zondaren. Dat is een wonder, ook vanmorgen, dat de Heere met zijn woord tot u en tot jou komt. En dat hij het tegen u en mij zegt, zie mijn knecht. En als hij dan zijn zoon gaat aanwijzen, ja dan duidt hij hem allereerst aan als zijn knecht. Dat is een woord dat in de loop van de tijd een klein beetje is verdwenen uit ons taalgebruik. Al zou ik me kunnen voorstellen dat er kinderen zijn vanmorgen in de kerk die toch ook wel dat woord knecht nog kennen. Misschien dat je in je groep op school wel eens knecht mag zijn. En dan mag je naast de juffrouw zitten. En dan geeft de juffrouw je een bepaalde taak, een bepaalde opdracht. Die mag je dan doen. De anderen niet, jij wel, dan ben je knecht. Met eerbied gesproken, maar de Heere Jezus wordt een knecht genoemd in onze tekst. Dat wil dus dit zeggen, dat God de Vader hem apart genomen heeft. En dat God de Vader hem aangewezen heeft als zijn knecht. Zodat de Heer Jezus dus ook zijn opdrachten moet gaan uitvoeren. En zo duidt God de Vader zijn zoon allereerst aan vanmorgen. Als hij straks wordt neergelegd in de kribbe van Bethlehem, en dat duurde vanaf de tijd dat Jesaja deze woorden door de geest van de profetie gedreven sprak, nog 700 jaar. Maar als Christus in de kribbe van Bethlehem wordt neergelegd, wordt hij daar neergelegd als de knecht van God. En als hij zijn weg gaat, een weg van lijden en van sterven, dan gaat hij die weg als de knecht van God. Dat wil zeggen, hij is bezig om de opdrachten, de heilige taken van zijn Vader uit te voeren. Daar moet u eens over nadenken. Daar moeten we vanmorgen eens even over nadenken. Dat achter alles wat de Heer Jezus op aarde doet. Als hij daar Zacchaeus uit de boom roept. Haast u, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Als hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Als hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat daarachter ligt de opdracht van zijn Vader. Van die God. Die wij met al onze zonden in het gezicht hebben geslagen. Die God die wij met onze zonden vertoornd hebben. En die God heeft zijn Zoon, en daarin schittert vanmorgen het evangelie van Gods genade. Die God heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden als zijn knecht om zijn opdracht uit te voeren. En hij zegt het vanmorgen tegen ons, zie mijn knecht. En dan onderstrepen we nog een paar woorden meer aan het begin van onze tekst. Want dan is het niet alleen zo dat God de Vader aan zijn Zoon een opdracht heeft gegeven. Een opdracht om zondaren te zoeken, om zondaren zalig te maken. Maar dan is het ook zo dat Hij zijn Zoon daarbij ondersteunt. Zo staat het er toch in onze tekst. Mijn knecht die ik ondersteun. En wat verderop in ditzelfde vers. Ik heb mijn geest op hem gegeven. God de Vader is als het ware betrokken op het werk van zijn Zoon. God de Vader heeft zijn Zoon toegerust om die taak, om zaligmaker van zondaren te zijn, echt te kunnen uitvoeren. Hij ondersteunt hem. Hij ondersteunt hem ook heel bijzonder in de weg van lijden en van sterven. Hij heeft hem toegerust, zijn geest op hem gegeven. En dan nog iets. Dat middelste zinnetje in vers 1, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat wil zeggen dat God de Vader dus niet alleen staat aan het begin, dat Hij zijn Zoon een opdracht, een taak gaf, dat Hij niet alleen zijn Zoon ondersteunt, maar dat Hij ook een diepe vreugde heeft in het werk van zijn Zoon. Als God de Vader vanuit de hemel neerziet op de kribbe van Bethlehem, dan is er in zijn hart een welbehagen in zijn Zoon. Als hij de Heer Jezus ziet gaan over de wegen van Israël om zondaren te zoeken, dan is er in zijn hart een welbehagen in zijn Zoon. Als hij Christus ziet gaan met het kruis op zijn schouders naar Golgotha, dan is er in het hart van God de Vader een diepe vreugde over het werk dat zijn Zoon doet. Hij is er straks ook volkomen tevreden mee. In de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is een woord dat u ook in de evangelie zo 2-3 keer tegenkomt in het Matthäus-evangelie. We hebben het gelezen in hoofdstuk 12. Maar u vindt het ook in hoofdstuk 3. Als de Heer Jezus gedoopt is door Johannes. En als hij vanuit dat doopwater omhoog komt, dan klinkt daar een stem uit de hemel en die spreekt precies de woorden van onze tekst. Zie mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En als de Heer Jezus op de berg der verheerlijking is in Matthäus 17, dan klinken als de hemel zich opent opnieuw deze woorden. Er is, gemeente, en laten we dat zo aan het einde van onze eerste gedachte maar met elkaar mogen vaststellen. Er is God de Vader nogal wat aan gelegen om zijn Zoon zo aan te wijzen. Ook vanmorgen. En dat moet ons met eerbied en met verwondering vervullen. Dat God de Vader in Jesaja 42 de hemel scheurt, openscheurt. Dat Hij zijn Zoon aanwijst en dat Hij het vanmorgen tot u, tot jou zegt. Zie mijn knecht. Zie mijn knecht. En tegen wie zegt Hij dat dan? Ja, dat zegt Hij allereerst tegen het volk van Jesaja's dagen, het volk van Israël. En dat was een volk dat in het boek Jesaja ook de knecht des Heren wordt genoemd. Het is belangrijk om dat ook even te bedenken, om onze tekst en de betekenis daarvan wat te peilen. Het volk van Israël wordt, als u Jesaja leest, ontdekt u dat ook wel, dat wordt ook een aantal keren de knecht des Heren genoemd. Want het volk van Israël was ook door de Heren apart gezet en dat had ook een bepaalde taak, een bepaalde opdracht. Net zo goed als wij krachtens het verbond apart gezet zijn en een bepaalde opdracht en een verantwoordelijkheid en een taak van de Heere hebben ontvangen. Maar wat moet de Heere zeggen tegen dat volk van Jesaja's dagen? In het 18e vers van hetzelfde hoofdstuk zegt hij: hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien, wie is er blind dan mijn knecht? En wie is er doof gelijk mijn bode die ik zend? Wie is er blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? En wanneer u dezelfde uitvoering van de Bijbel hebt als die ik hier voor me heb, dan ziet u, daar staat het woord knecht met een kleine letter. Daar gaat het niet over de Heer Jezus, maar daar gaat het dus over het volk van Israël. Dat is wel een knecht, maar een knecht die blind is voor alles wat de Heere toont en voor alles wat de Heere heeft gedaan. Een knecht die doof is en niet luistert naar alles wat de Heere gezegd heeft. Blind en doof voor het woord van de Heere. Blind en doof voor de genade van de Heer. Blind en doof, dat leest u in het laatste vers van dit hoofdstuk, voor de roepstemmen van de Heer. Zou het zo kunnen zijn vanmorgen, gemeente, in ons leven, dat dat de tekening is van jouw leven, van uw leven, van mijn leven, dat we blind, doof zijn voor God? Als hij komt met zijn wet en hij klaagt je aan dat je er doof en blind voor bent. Als hij komt met het evangelie en hij wijst de zaligheid in de Heer Jezus aan dat je er doof en blind voor bent. Als hij komt met zijn roepstemmen en hij waarschuwt en hij schudt aan je levensboom. En er gebeurt bij wijze van spreken net naast je iets heel ernstigs en aangrijpends, dat je er blind en doof voor bent. U zegt de Heere vanmorgen tot blinden en tot doven. Tot mensen die de verantwoordelijkheid hadden om de knecht des Heeren te zijn, met een kleine letter. Hij zegt: zie nu eens mijn knecht. Gods knecht, dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats, ja, maar wat doet die knecht dan? Wat is zijn werk dan? En we lezen verder in onze tekst, slot van vers 1. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dat is het werk dat de Heer Jezus onder andere komt doen. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Als de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem wordt neergelegd, is dat zijn opdracht. Wat betekent dat precies? Daar moeten we dan in onze tweede gedachte bij stilstaan. En dan begin ik maar bij dat woord recht. Want dat is het woord waar het eigenlijk om gaat. Dat bevat de kern van wat de Heer Jezus gaat doen. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. U mag het ook zo opvatten en zo lezen. Hij zal het recht aan de heidenen bekendmaken. De Heer Jezus wordt hier vooral getekend als de grote profeet. Als de grote leraar, hij zal het recht aan de heidenen bekendmaken. En dan nog een keer, wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heer Jezus mensen gaat leren om te beginnen dat God als schepper recht heeft op ons leven. Dat God ons gemaakt heeft. Dat wij krachtens schepping zijn eigendom zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus mensenkinderen gaat leren dat God zijn recht heeft beschreven in een aantal wetten, in een aantal geboden, die ook wel worden genoemd het recht des Heeren. Dat betekent dat de Heer Jezus zondige mensen gaat leren dat zij dat recht van God niet gehouden hebben. Maar dat wij door onze zonde in gedachten en in woorden en in werken Gods recht hebben overtreden. En dat God daarom recht heeft op onze ondergang. Dat is één van de dingen en dat is ook het eerste wat ik u moet noemen vanmorgen als het gaat over de betekenis van hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal het recht aan de heidenen leren. Matteüs 12 zegt, hij zal het oordeel leren. Dat is niet zo aangenaam, zegt iemand. Gemeente, het is een adventsboodschap uit de hemel. Dit zijn geen woorden van mensen. Maar het is het woord van de Allerhoogste God zelf, die zijn Zoon aanwijst en zegt, dit zal hij doen. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Hij zal blinden de ogen openen. Hij zal doven de oren openen en hij zal ze deze dingen gaan leren. Heb u ze al geleerd? Heb jij ze al geleerd? Zijn dit dingen die je van de Heere mocht leren? Als je iets van deze dingen gaat leren, ja, wat gebeurt er dan? Dan ga ik ontdekken dat ik geen rechten heb. Dan ga ik mijn rechten één voor één verliezen. Van nature ben ik zo'n rechthebbend mens. Dan moet de Heere dit en dan moet de Heere dat in mijn leven. Maar juist als de Heere deze dingen aan mij gaat leren, dan word ik een rechteloze. Een mens zonder rechten. Ja, een mens die het gaat leren van de Heere zelf. Ik heb eigenlijk vanwege al mijn zonden nog maar één recht en dat is dat de Heere me zal straffen. En dan wordt het een wonder dat je er vanmorgen nog bent. Dan wordt het een wonder als je 's ochtends je ogen nog open doet. En dan kan dat wel eens in je hart opstijgen. Dan zeg je, Heere, dat ik er toch nog ben. Maar dan wordt er toch ook nood in je leven geboren. Want met het feit dat je erkennen moet, Heere, ik ben uw straf en uw gramschap waard, kun je het daar toch niet in uithouden. En wat wordt het een wonder dat de Heer Jezus Christus dan niet alleen het recht voortbrengt in de betekenis zoals ik het zojuist kort samenvatte. Maar dat de Heer Jezus voortgaat en dat hij het recht de heidenen ook nog op een andere manier voortbrengt. Dat hij ook gaat wijzen op zichzelf en op zijn komst naar deze aarde. Want weet u waartoe de Heer Jezus naar deze wereld gekomen is? Om aan dat recht van God, dat door onze zonde geschonden is, om aan dat recht volkomen te voldoen. God de Zoon komt naar deze wereld om de wet van zijn Vader volkomen te houden. Daar is hij mens voor geworden. Om als de allereerste mens, Adam had zijn wet gebroken en nadien wij allemaal. Maar om als de allereerste mens op aarde het recht van God te gaan eren en te gaan vervullen. Om de wet van de Heere volkomen te houden. Van zijn allereerste begin tot zijn laatste snik toe en zijn laatste zucht toe. Dat is één volkomen vervulling, gemeente, van het recht van God. En niet alleen wilde Heer Jezus dat doen, wilde hij het recht van God vervullen door de wet te houden. Maar hij wil ook het recht van God vervullen door de straf van God op de zonde te dragen. Daarom heeft hij niet maar op aarde geleefd als een mens en de wet gehouden en daar bleef het bij. Maar nee, zijn weg is van het allereerste begin tot het laatste toe een weg van lijden geweest. Steeds dieper lijden. Zelfs zo dat onze geloofsbelijdenis zegt dat hij is nedergedaald ter hel. En in dat alles heeft hij de rechtvaardige toorn van God, de straf van God, op de zonde gedragen. En dat doet hij, en dat is het grote evangelie, gemeente, dat doet hij in de plaats van anderen. Dat doet hij in de plaats van zondaren. Oh, ik weet wel, gemeente, wat ik vanmorgen vertel, dat is u misschien met het verstand allemaal overbekend. Maar het is mijn gebed dat u er vanmorgen voor de eerste keer of bij vernieuwing waarde, alle waarde in mag gaan zien. Want hierin ligt het evangelie. Dat Christus gekomen is om de rechtvaardige straf voor zondaren in de plaats van anderen te dragen. En om de wet van God voor zondaren en in hun plaats volkomen te vervullen. En nu zegt onze tekst dat hij ook zo heidenen in het recht zal onderwijzen. Dat hij dus zal gaan wijzen op zijn eigen werk. En dat hij zichzelf zal bekendmaken als diegene die Gods recht volkomen heeft voldaan. En als je daar toch iets van mag gaan zien in je leven, in de duisternis van je verlorenheid, in je eigen rechteloosheid. Je mag gaan zien, misschien van een afstand, en zoals het hooglied dat ergens zegt, door de tralies heen. Zonder dat je nog naderbij, dichterbij kunt komen, maar toch door de tralies heen mag je iets zien van Christus in zijn volkomen gerechtigheid, in zijn plaatsvervangende gerechtigheid. Je mag iets zien van het feit dat hij nu gegeven is door zijn Vader en gekomen is om zondaren zalig te maken, om het recht van God te vervullen. Oh, dan kan er zo'n hoop komen in het hart. Dan kan er ook zo'n verwondering komen in het hart. Dan kun jij het misschien wel uitroepen. En nu kan ik nog zalig worden. Nooit meer door mezelf. Want ik kan voor Gods recht niet bestaan. Maar wel door deze. Gemeente, als u deze dingen niet kent, zult u uw vinger leggen bij dit vers. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Hij zal het recht aan de heidenen onderwijzen, bekendmaken, leren. Laat het toch uw pleitgrond mogen zijn. Uw pleitgrond, ja. Want weet u wie er mogen pleiten op dit vers? Heidenen. Heidenen. En als er vanmorgen mensen zijn die moeten zeggen, Heere, zo'n heiden ben ik. Zo'n rechteloze ben ik. Of zo'n blinde, dat zou ook kunnen. Zo'n blinde en zo'n dove ben ik nog. Maar Heere, u hebt het hier gezegd, dat hij voor de heidenen het recht zal voortbrengen. Dat je iets mag gaan leren van deze dingen. En om dan nog één ding meer te zeggen. Weet u wat dat recht aan de heidenen voortbrengen ook betekent? Dat als Christus nu zichzelf in de prediking van het evangelie bekend maakt aan zondaren. En ik zei u al, dan kan het zo zijn dat je zo op een afstand staat. En dat je als het ware niet dichterbij kunt komen. Dat je misschien iets mag zien van Christus, maar door de tralies heen. Dat er iets tussen staat, dat je ook niet dichterbij durft komen. Als je ziet op wie je zelf bent. Maar nou betekent hij zal het recht de heidenen ook voortbrengen. Betekent ook dat hij zondaren, zo zondig als ze zijn, zo schuldig als ze zijn, een genaderecht gaat geven om te mogen komen. Als u dat mooie boek van Hellenbroek thuis hebt staan, de evangelische Jesaja, dan moet u het maar eens lezen bij de verklaring van deze tekst, dan wijst hij daarop. dat Christus zondaren in de predikingen genade recht geeft om zo schuldig als je bent te komen tot hem. Ik zou u wel de vraag willen stellen, gemeente van morgen, als u dat nu hoort. Is dat dan iets wat zomaar van u afdwarrelt? Of is het iets dat uw hart met verwondering mag vervullen? Is dat iets wat in uw hart een vreugde opwekt? En misschien ook wel iets is waarvan u zegt, maar dat is te groot om te geloven. Zo zou het ook nog kunnen vanmorgen. Dat u zegt, dat is te groot om te geloven dat zo'n zondaar als ik zou mogen komen tot Christus. Gemeente, in de evangelieprediking ontvangt u permissie. Een van de oude schrijvers heeft eens gezegd, als het voor God niet te groot is om het aan u te geven, laat het voor u dan niet te groot zijn om het te ontvangen. Laat het voor u niet te groot zijn om het te geloven. Christus geeft aan rechteloze zondaren een recht, een genaderecht, een door hem zelf verdiend recht om te komen. En waar is dat recht dan op gegrond? Is dat gegrond op iets in u? Nee, dat is gegrond op wat Christus verdient en wat Christus aanbiedt. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. We gaan naar onze laatste gedachte, zijn werkwijze. Iets daarvan nog. Daar zegt onze tekst van vanmorgen twee dingen over. Het eerste vindt u in vers 2. Daar staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Wat betekent dat? Nou, we kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij iemand die op de straat zijn stem verheft. Dat is iemand die schreeuwt op de straat. En nu zegt God de Vader over zijn eigen zoon in onze tekst. Als hij zondaren gaat onderwijzen. Als hij zondaren gaat bekendmaken met Gods recht. In die verschillende betekenissen zoals ik ze zojuist voor u heb neergelegd. En gemeente, voor de duidelijkheid, die dingen horen bij elkaar. Die dingen horen wel bij elkaar. Die hebben elkaar allemaal nodig. Wij kunnen niet zeggen, nou kijk, ik licht er dat ene aspect even uit, want dat komt me goed uit en dat staat me wel aan en het andere laat ik maar liggen. Gods recht, dat is het recht dat ons veroordeelt, dat ons vervloekt, dat ons verdoemen moet. Gods recht, dat is het recht dat in Christus vervuld is. Gods recht is het genaderecht dat wordt geschonken aan arme zondaren. Maar als de Heer Jezus in dat recht onderwijst, dan doet hij dat niet. Dat is de betekenis van vers 2. Dan doet hij dat niet met uiterlijk vertoon. Dan doet hij dat niet met veel opzienbarende dingen. Zo is de Heer Jezus trouwens tijdens heel zijn omwandeling op aarde niet geweest. De Heer Jezus heeft ja wel wonderen gedaan die opzienbaarden. Maar als de Heer Jezus dan zo'n wonder had gedaan, dan zei hij er zo vaak bij, zeg het niemand. De Heer Jezus wilde in stilte zijn weg gaan. In rust zijn weg gaan. Als hij dit onderwijs gaat geven, gemeente, dan mag ik het zo eens zeggen, dan druppelt hij het in uw hart. Ik weet wel, de Heer kan ook heel plotseling, heel krachtdadig werken in heel korte tijd. Maar het zou zeker ook wel kunnen dat de Heere u steeds meer met deze dingen bekend gaat maken. En als dat zo is in uw leven, dan kan het niet anders of u bent een engel. Maar dan kan het niet anders of u gaat er ook tegen vechten. U gaat er ook tegen vechten. Want er ligt in dat onderwijs van de Heer Jezus ook iets dat wij helemaal niet willen horen. Het is niet aangenaam om een rechteloze zondaar voor God te worden. En om alles uit handen te geven. Maar als Christus gaat onderwijzen, dan druppelt hij zijn onderwijs steeds meer in. Het is mijn gebed dat de prediking ook zo gebruikt mag worden in uw leven, in jouw leven. En dan wint hij ook mensen in. Dan kan er wel veel vechten zijn en veel tegenstand. Maar dan gaat de Heer Jezus op een lieflijke wijze die tegenstand in je hart toch verbreken. Dan word je toch gebracht op die plaats waar je het zegt, Heere, ik ben inderdaad zo'n rechteloze. Dan gaat hij je toch hoe langer hoe meer bekendmaken met wie hij is. En dan kan dat genaderecht dat wordt geschonken in de prediking van het woord inderdaad wel te groot zijn om te ontvangen voor je hart. Maar als de Heere zo gaat onderwijzen zoals vers 2 het zegt en hij druppelt het in, hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij laat zijn stem op de straat niet horen, maar hij gaat het u heel persoonlijk laten zien en laten onderwijzen, dan komt er toch een moment dat u in verbrokenheid van het hart tot hem zult vluchten, tot hem zult uitgaan. Is het al zover gekomen, gemeente? Want daar is het uiteindelijk op gericht. Daar is het op gericht dat een rechteloze zondaar mag vluchten, mag steunen op Christus, die Gods recht volkomen heeft voldaan, mag schuilen in hem, voor eeuwig zalig mag worden in hem. Christus geeft heel persoonlijk onderwijs. Christus geeft niet door kracht of door geweld, maar door zijn geest onderwijs. Dat is de betekenis van het tweede vers. Hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet verheffen, zijn stem op de straat niet laten horen. Verwacht u het niet van het opzienbarende, maar verwacht u het van dat gestage onderwijs van de Heer Jezus heel persoonlijk in uw hart en in uw leven. En dan nog iets over zijn werkwijze en dat is het derde vers. En daar wil ik dan, als de Heer het geeft, misschien een volgende keer nog wel wat uitvoeriger op terugkomen. Maar dan zegt vers 3, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dat betekent ook, hij heeft oog voor het zwakke. Hij heeft oog voor het gekrookte, het geknakte riet. En ik heb het u geloof ik wel eens gezegd, het geknakte riet. Van riet werd er in Israël heel wat gemaakt en in Egypte. Daar werden mandjes van gevlochten. Daar werden rietstaven van gemaakt. Daar werden aanwijsstokken en pennen van gemaakt. Maar als riet geknakt was, ja, dan was het nutteloos. Dan was het onbruikbaar. En als bijvoorbeeld een staf die van riet gemaakt was, geknakt was, ja, dan kon die geen steun meer geven. En wat deed men dan? Dan pakte men zo'n geknakt riet, zo'n geknakte rietstaf. En dan brak men hem aan twee stukken en dan gooide men hem aan de kant. En nu zegt onze tekst, als Christus zijn onderwijs geeft, dan zal hij het gekrookte, het geknakte, het onbruikbare menselijk gesproken, het nutteloze, niet verbreken. En is dat juist niet zoals een ontdekte zondaar zich kan waarnemen, kan zien dat hij zegt, Heer, ik ben zo'n geknakt, zo'n gekrookt rit, zo onbruikbaar voor u, zo ongeschikt voor u. En als u naar recht zou handelen, dan zou u mij moeten breken en moeten wegwerpen. Nu zegt de tekst, hij zal het gekrookte, het geknakte riet niet verbreken. En dat andere beeld, de rokende vlaswiek, dat is het beeld van zo'n olielampje. Zo'n olielampje gevuld met olie waar een pit in dreef, een vlaspit, een vlaswiek. En als nou de olie bijna op is in zo'n lampje, ja, daar gaat zo'n pit nog wat knisperen. En er springen misschien nog een paar vonkjes af, maar het geeft geen licht meer en het gaat roken en het gaat stinken. Zoals een kaars als die uitgebrand is, kinderen, dat ook kan doen in de kamer. Een rokende vlaswiek. Dat is het beeld van iemand bij wie het zo donker geworden is. Dat is het beeld van iemand die het moet zeggen, oh, er is zoveel rook en zo weinig licht in mijn leven, geestelijk gesproken. Misschien wel heel andere tijden geweest dat het licht mocht zijn. En nu alles zo toegesloten, een rokende vlaswiek. En wat gebeurt er normaal gesproken met een rokende vlaswiek? Zo'n pit die werd opgenomen uit zo'n olielampje gehaald en die werd ook weggegooid. En nu staat er in onze tekst, hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Dat wordt zo'n wonder, ook in het leven van Gods kind. Die als die op zichzelf ziet, zo vaak het beeld kan zien van een rokende vlaswiek. En dat de Heere nu zegt, en hij zal die rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij zal het licht maken. Hij zal de rook verdrijven. Want hij staat in voor zijn eigen werk. En dan zegt het slot van vers 3, met waarheid. U mag dat ook vertalen als met trouw. Met eeuwige trouw zal hij het recht voortbrengen. Gemeente, zo is Christus vanmorgen ons gepredikt. Advents-evangelie uit de hemel. Want het was God de Vader die zijn Zoon aanwees. En wie vanmorgen mocht er heerlijkheid zien in hem? Wie vanmorgen moet het zeggen, o zo'n knecht van God heb ik nodig. Ik heb hem nodig om mijn ogen te openen, om mijn oren te openen, om mij te onderwijzen, om mij te verootmoedigen, om mijn hart te laten buigen, om mij te brengen bij die zaligmaker, om mij te brengen bij de troost van de zaligheid. Zo'n getrouwe zaligmaker heb ik nodig. Kunt u, gemeente, nog buiten hem? Kunt u nog buiten hem? Is er voor ons allen niet iets in deze tekst dat we nodig hebben? Onmisbaar nodig hebben. De Heere geven dat we het mogen zien. En dat we mogen doen door genade wat God de Vader zegt. Zie mijn knecht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u zelf dit woord, dit wonderlijke adventswoord, waarin u uw eigen zoon aanwijst, krachtig ingang laten vinden in harten van zondaren. En u weet, Heere, wat wij nodig hebben. Wilt u het toepassen en wilt u het uitwerken? Brengt u ons vanmiddag ook weer samen onder uw woord, als we opnieuw willen luisteren naar de boodschap van de Dordtse leerregels. Heere, vergeeft u al het zondige en gebrekkige en heb ootmoedig dank voor wat u ons vanmorgen wilde schenken. Wilt u de zondagsschool zegenen en hoort u ons zo in ons bidden en danken om Christus wil. Amen. Van de lofzang van Zacharias is het tweede vers onze slotzang. Lofzang van Zacharias, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.